Welkom iedereen. Welkom op het kerstfeest. En het bijzonder natuurlijk voor alle kinderen die hier zijn. Want het is het kinderkerstfeest. Fijn dat jullie hier zijn. Als je op de voorkant van je boekje kijkt, dan kan je zien dat het thema van dit jaar is volg het spoor. Hebben jullie wel een spoorzoekertje gedaan? Ik denk de grotere kinderen wel. Dan moet je pijlen volgen, hè? Die heeft iemand anders dan op de stoep getekend. En als je het dan goed doet, dan moet je natuurlijk wel heel goed die sporen volgen. Maar als je het dan goed doet, dan kom je bij het eindpunt. In de Bijbel geeft God ons ook sporen die we moeten volgen. Dat betekent heel goed zoeken en luisteren naar de woorden die in de Bijbel staan. En dan ontdekken we welke weg we moeten volgen om bij een heel bijzonder eindpunt uit te komen. Doe je mee met spoorzoekertje vandaag?
Nou, jongens en meisjes en ook grote mensen. We gaan eerst samen nu de Heere God vragen of die ook bij ons zal zijn, hè, als wij op zoek gaan naar het spoor. En we gaan dan ook vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat we bij elkaar mogen zijn op dit kerstfeest. Heere God, wat bent u goed voor ons, dat u ons dat geeft. En dan mogen wij u danken. En dan mogen wij bidden, Heere God, geef dat het een mooie samenkomst zal zijn. En wees u zelf bij ons. Geef dat we iets mogen ervaren van uw genade, van wie u bent. En van de Heere Jezus, die gekomen is als een kindje, heel klein, en die dat deed om ons te verlossen van onze zonden. Heere God, zo kunnen we een nieuw hart krijgen om u te dienen. En daar danken we u voor. En geeft u ons dat allemaal. En Heere, dan danken wij u dat we altijd bij u mogen komen met de dingen die we moeilijk vinden, waar we verdrietig over zijn, en met de dingen waar we blij om zijn. En dan mogen we u bidden. Heere, dan zal er ook veel te horen zijn vanmiddag, en zullen kinderen wat op mogen zeggen of wat voor mogen lezen? Wilt u die kinderen helpen? En wilt u de jufs en de meesters helpen? En wilt u Florian die de meditatie doet, en Willem die ook het vrije verhaal doet? Heere God, wilt u geven dat alles goed mag gaan? En als er spanning is, wilt u dat dan ook wegnemen? En zo mogen wij u bidden en deze dingen vragen. Ja, niet omdat wij iets verdienen, Maar we mogen het u allemaal vragen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En we bidden het u in zijn naam, om Jezus wil. Amen.
De profeet Jesaja leeft 700 jaar voordat de Heer Jezus echt geboren zal worden. Toch weet Jesaja al heel veel te vertellen over dit bijzondere kind. Hij mag namens God alvast vertellen wie dit kind is en wat hij gaat doen. Hij mag vertellen hoe bijzonder dat kind is voor alle mensen op de aarde. En zo geeft Jesaja sporen van God door aan de mensen die toen leefden. En hij laat ook aan ons zien hoe bijzonder dit kind is. We luisteren naar een paar aanwijzingen, een paar sporen die Jesaja aan ons doorgeeft. Zie je hoe bijzonder Jezus is en ook hoe bijzonder zijn koninkrijk is? Dat lezen we in Jesaja 11, vers 2 en 6. Jonathan en Tje mogen naar voren komen.
Op hem zal de geest van Here rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heren.
Een wolf zal bij het lam verblijven, een luiperd bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.
Jesaja maakt duidelijk dat met de komst van Jezus alles op zijn kop wordt gezet. Een wolf ligt heerlijk te slapen tegen een lammetje aan. Een leeuw wordt door een kleine jongen samen met de koeien en de schapen naar een mals graslandje gebracht. Jesaja laat ons hier alvast zien hoe geweldig mooi de toekomst zal zijn. Daar mag jij op vertrouwen, omdat God het zelf zegt. En die toekomst die begint met de komst van Jezus. Jesaja laat ons nog een belangrijk spoor zien van God. Eigenlijk laat Jesaja zien waar het spoor naartoe gaat. Dat lezen we in Jesaja 11, vers 11. Mag Stijn naar voren komen?
Want op die dag zou de wortel van Isaïe er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen ze de heidenen volken vragen, zou rustplaats staan, zou heerlijk zijn.
Een banier, dat is een vlag. En als het dan oorlog was, dan stond die vlag altijd op het hoogste punt van het legerkamp. En als je dan goed keek, kon je altijd zien waar het kamp was. Dan kon je zien waar je veilig was. En in de Bijbel staat dan dat Jezus de banier zou zijn voor alle volken op aarde. Bij hem ben je echt veilig. Als je het spoor volgt, kom je bij hem uit. We laten Jesaja achter ons en we volgen het spoor verder door de Bijbel. We komen dan bij Jozef terecht. Dat is honderden jaren later. Maar ook hij krijgt een boodschap van God. En ook deze boodschap gaat over Jezus. God wijst Jozef in een droom het spoor dat hij moet volgen. En dat lezen we in Matthäus 1, vers 20 tot en met 22. En dat gaat Simon ons voorlezen.
Zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zonde dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet.
Als Jozef de volgende morgen wakker wordt, dan herinnert hij zich zijn droom nog heel erg goed. Het was een droom van God. Eerst wist hij niet wat hij moest doen. Hij heeft er zelfs aan gedacht om Maria te verlaten toen hij hoorde dat ze een baby verwachtte. Maar God geeft het spoor aan. Het spoor dat hij moet volgen. Hij moet bij Maria blijven en haar helpen. Hij mag dit bijzondere kind zelfs zijn naam geven. Jezus. We gaan nu luisteren naar Luc en Maud en Jonathan.
Dan wordt aan Jozef in de nacht de blijde boodschap ook gebracht. Hij neemt Maria tot zijn vrouw en samen roemen zij Gods trouw.
Want Jozef die uit Juda kwam was ook uit Davids huis en stam, zo wordt hij de heiland Davids zoon. Voor eeuwig zit hij op de troon.
God heeft ons niet vergeten. Het kind zal Jezus heten. Uit zonde redt hij Israël. Zijn naam is ook Immanuel.
Zo geeft God sporen die de weg wijzen naar Jezus. Door de profeet Jesaja, door de droom van Jozef, vertelt God wat zijn plan is met de wereld.
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat de hele wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou, en ze baarde haar eerste geboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.
Zo, goedemiddag. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. Dat jullie een leuke dag gehad hebben tot nu toe. We zijn vanochtend naar de kerk geweest. Er zijn veel vaders, moeders, opa's en oma's. Ik hoop dat jullie lekker gegeten hebben met elkaar. Misschien gezelligheid, misschien komt het nog vanavond. Of vieren jullie kerst verder morgen. We zijn vanmiddag al druk aan het spoor zoeken met elkaar. We zijn begonnen bij Jesaja, die al ruim 700 jaar voordat Jezus werd geboren al heel veel wist over deze speciale baby. Daarna hebben we gehoord over de tocht van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus. We hebben met elkaar gezongen, stukjes voorgelezen. We zijn al heel druk bezig met elkaar. En we gaan verder speuren in de Bijbel. Maar we gaan over een iets ander verhaal gaan we met elkaar nadenken. Er zijn weinig mensen die zich niet verheugen op de kerst. Het is natuurlijk altijd fijn om met elkaar feest te vieren. Net zoals het is om op je verjaardag te vieren bijvoorbeeld. Maar het kerstfeest is nog net iets bijzonderder. Het maakt eigenlijk niet uit tegenwoordig of je gelovig bent, of je niet gelovig bent, of je gaat naar de kerk, of je gaat niet naar de kerk. Het is eigenlijk feest voor iedereen. Je kan de kerstboom opzetten thuis, je kan hem versieren, er zijn allerlei leuke dingen op school. Je mag misschien kerstontbijt op school, mooie kleren aan de school, mooie kleren uitzoeken voor de kerst. Er zijn voldoende dingen te doen in de hele maand december om je voor te bereiden op de kerst. Misschien ga je bij je opa en oma eten, of zijn je opa en oma hier en komen die bij jullie vanavond eten. Zoals ik al zei, een hele heerlijke, drukke en gezellige tijd met elkaar. Maar hebben we nog wel tijd om met elkaar na te denken waar kerst nou echt over gaat? En over de betekenis van Jezus. Wat heeft hij nou gedaan voor ons? We zijn zo druk met allerlei randzaken eigenlijk, met de versieringen, met de kleding, met het eten, het drinken, dat we bijna zouden vergeten waarom we hier nou eigenlijk zijn vandaag. We gaan dan toch weer een stukje verder waar we eigenlijk begonnen zijn en we gaan ook een stuk in de tijd, ruim 2000 jaar. Het is nu net als buiten, het is donker en ook een beetje koud. Het is niet zo koud, want de schaapjes die staan nog buiten. Ze slapen in het open veld en om de beurt houden de herders de wacht over de schapen. Wat zijn dat voor mannen, die herders? Dat zijn mannen op wie eigenlijk een beetje neergekeken wordt. Herders zijn eigenlijk vaak misschien wel wat arme mensen. Ze worden geminacht, mensen van een lage stand en eigenlijk op wie de mensen uit de stad dus neerkijken. Ze horen bij de allerlaagste rang van de volken, van de mensen eigenlijk. Opleiding hebben ze niet. En met een moeilijk woord noemen we dat tegenwoordig ook wel mensen die aan de onderkant van de samenleving bevinden. Eigenlijk een heel vervelend woord waar we het ook maar niet meer over moeten hebben. Maar wat doen ze? Ze letten op de schapen, ze houden de schapen, ze scheren ze voor de wol. Maar wat nog belangrijker was, de herders lagen eigenlijk allemaal om Jeruzalem. Om Jeruzalem heen in de bergen. Daar waren de vierde Joden heel veel feesten, het paasfeest de grote verzoendag. En er waren heel veel schapen voor nodig. Dus eigenlijk waren de herders ook wel heel belangrijk, want er werd heel veel geofferd. Daar hadden zij toch wel een hele belangrijke taak in. Het wordt ondertussen steeds later, hè, want we lagen nog steeds in het veld met elkaar. En de herders worden ook een stukje vermoeider. Ze liggen daar al de hele nacht. Het is wel niet heel koud, maar stel je voor dat je toch in de zomer of in een andere maand de hele nacht buiten mag liggen. Het is toch niet lekker warm. En opeens, we kunnen het in de Bijbel lezen in Lucas en we gaan straks nog een stukje lezen, maar jullie hebben het misschien, we hebben het vanochtend al gehoord en je zal het misschien nog een keer lezen. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En ze werden omgeven door een stralend licht van de Heer, zodat de herders hevig schrokken. De engel zei tegen ze, wees niet bang, want ik kom jullie het goede nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Er zal een pasgeboren kind te vinden zijn in een doek gewikkeld dat in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden, ere aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde en voor alle mensen die hem lief heeft. Jongens en meisjes, als jullie misschien in bed liggen 's avonds en iemand doet ineens het licht aan in je kamer, dan zeg je, nee, niet doen, dan heb je pijn aan je ogen. Je kruipt misschien snel onder je dekens of je wil verder slapen. Maar dat is nog maar één klein lampje wat aangaat in je kamer. Stel je voor dat je daar in het veld zou liggen en net als de herders, ze worden plotseling helemaal omhuld door een heel groot licht. De felste lichtstralen denkbaar. Het licht van God, Gods grootheid. Wat er toen gebeurde, dat weten we allemaal. De herders pakken snel hun spullen en ze gingen op zoek naar het kindje Jezus. Toen ze aankwamen bij de stal, zagen ze Jezus in de kribbe liggen. En dan zijn we eigenlijk ook weer terug waar we net begonnen. Van waar draait het kerstverhaal nou om en waarom zijn we hier? Het gaat echt om het verhaal van kerst zonder kerstversiering en zonder eigenlijk alle poespas eromheen. Jezus was het allergrootste geschenk dat aan de mensen werd gegeven. Als hoop en vertrouwen voor ons leven. Hij kwam op voor vrede en gerechtigheid op aarde. Jezus leerde ons ook vertrouwen te hebben in God als bron van ons bestaan. Als je vertrouwen hebt in Jezus, dan weet je dat je er niet alleen voor staat. Hoe moeilijk dat soms ook te begrijpen is. Door alle dingen die er omheen gebeuren en die je om je heen ziet gebeuren. God liet ons dat door Jezus weten. De echte boodschap ligt er ook in de woorden van Jezus. Heb je naaste lief zoals jezelf. In andere woorden, gedraag je naar de mensen om je heen. Zoals wil ook dat de mensen naar jou doen. Dus wil jij dat jij met je vriendjes op school of je vriendjes van thuis leuk naar jou met jou omgaan? Gedraag jij dan ook als jij wilt dat ze met jou omgaan naar jou. Alleen dat leidt uiteindelijk naar de vrede op aarde. Het leven van Jezus vertrok zich in alle soberheid. Geen huizen, paleizen, dure kleding of dure hobby's. Zijn leven bleef zo eenvoudig en zo sober als zijn geboorte. De kracht van zijn woorden en zijn liefde hadden geen uiterlijk vertoon. Dat was niet belangrijk. Hij kwam om vrede te brengen. En wij allemaal, iedereen in deze zaal, heeft de verantwoordelijkheid om dat voor te zetten naar onze naasten. Dus dat zijn de mensen om je heen, de mensen van school, de mensen van de sport. Alle mensen om je heen kan jij dat ook, dat lichtje kan jij zijn, dat kan jij uitstralen. Maar dit is ook bijvoorbeeld naar de herders. De herders waar we net over gelezen hebben, die eigenlijk een beetje geminacht door de mensen. Misschien ken je ook zulke mensen om je heen. Het geldt voor iedereen. Dit is zoals Jezus voor ons deed. Dat mogen we met kerst ook bedenken.
hoorde het al net al even van Florian over de herders. Want als Jezus is geboren, krijgen ook de herders een aanwijzing van God. Het is net als met spoorzoekertje. Met deze aanwijzing kunnen ze het spoor volgen naar het kind in de kribbe. Ze krijgen de aanwijzing van een engel. Dat kunnen we lezen in Lucas 2, vers 10 tot en met 12. En Jonathan gaat dat voor ons voorlezen.
En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u een teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
En daar gaan we ook van zingen met de kinderen. Iedereen die het lied kent, die mag hier voorkomen staan zo voor de preekstoel. En dan gaan we samen aan de ouders en aan de opa's en oma's laten horen hoe mooi jullie wel kunnen zingen. Kom maar naar voren. Ver weg van Bethlehem zijn een aantal mannen ook aan het spoor zoeken. Het zijn wijze mannen die zich verdiepen in oude boeken. Ze hebben gelezen over de komst van een bijzondere koning. En nu hebben ze aan de hemel een bijzondere ster gezien. Wat het nou precies betekent, dat weten ze niet. Maar misschien hebben die twee dingen wel iets met elkaar te maken. Die bijzondere koning, die bijzondere ster. Daarom pakken ze hun spullen en gaan ze op reis. En God wijst hen de weg die ze moeten gaan door met die ster het spoor aan te geven. Dat kunnen we ook lezen in Matthäus 2, vers 1 en 2. En dat gaat Simon ons weer voorlezen.
Jezus geboren was in Bethlehem en in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zij komen om hem te aanbidden.
Zo wijst God mensen het spoor naar Jezus. En ze hebben hem gevonden ook. En God doet dat nu nog. Hij wijst ook jou en mij het spoor naar Jezus. Je moet dan wel gaan zoeken. Net als bij spoorzoekertje. En dan ontdek je dat God heel veel aanwijzingen geeft. En volg daarom de sporen van God die hij jou geeft in de Bijbel. En dan kom je uit op de beste plek. Bij Jezus.
Ga je mee op zoek? Chris, Chris, roept zijn moeder vanuit de keuken. Chris, wil jij even de post uit de brievenbus halen? Chris van Waldeveen zit net lekker in zijn spannende boek te lezen, wat hij heeft uitgekozen, bij het kerstfeest van school. Eigenlijk heeft hij niet zoveel zin om de post uit de brievenbus te halen, want het is erg koud buiten. Toch maar even snel doen, denkt Chris. Hij rent naar de brievenbus vooraan de weg. Pak snel de stapel post eruit en rent weer naar binnen. Kijk eens, mam, wat een stapel kaarten vandaag weer gekomen zijn. Ja, Chris woont in de pastorie. Zijn vader is dus dominee. En daarom sturen heel veel mensen van de kerk een kerstkaart naar de familie van Waldeveen. Samen met zijn moeder bekijkt Chris de kaarten. Plotseling zegt hij, hey, deze is speciaal voor mij. Kijk maar, het staat erop voor Chris van Waldeveen, Dorpstraat 25. Snel maakt hij de envelop open en kijkt nieuwsgierig naar de kaart. Aan de voorkant van de kaart staat, ga je mee op zoek? Nee, dit is geen kerstkaart. Dit is een uitnodigingskaart. Binnenin leest Chris, hallo Chris, dinsdag hoop ik mijn verjaardag te vieren. We gaan schat graven in het bos. We beginnen om 2 uur en om ongeveer 6 uur is de zoektocht afgelopen. Ga je mee op zoek? Groetjes Danny. Chris heeft er nu al zin in. Leuk. Bij de verjaardag van Danny doen ze altijd leuke dingen in het bos. Breng eerst maar even deze post naar papa in de studeerkamer, zegt Chris zijn moeder. Als Chris de studeerkamer binnenkomt, is zijn vader druk aan het praten met iemand aan de telefoon. Chris legt de post op zijn bureau en zachtjes loopt Chris de studeerkamer weer uit. Hij hoort nog dat zijn vader zegt, ja, bij ons in de kerk is het ook precies net zo gegaan. De spullen zijn ook 's nachts gestolen. Chris spitst zijn oren. Wat is er 's nachts gebeurd in de kerk? Is er iets gestolen? Maar zijn vader doet de deur van de kamer dicht en Chris kan niet meer luisteren wat er nog meer wordt gezegd. Chris loopt door naar de kamer en gaat weer verder lezen in zijn boek. Al gauw zit hij weer helemaal in zijn spannende verhaal en denkt hij niet meer aan wat hij heeft gehoord bij zijn vader aan de telefoon. Eindelijk is het dinsdag. Vandaag gaat Chris naar de verjaardag van Danny. Hij roept, mam, ik ga hoor. Dag Chris, doe je voorzichtig op de fiets. Veel plezier hoor. Daar gaat Chris op zijn fiets. Hij fietst snel door. Onderweg ziet hij ook andere kinderen uit zijn klas. Allemaal gaan ze naar de verjaardag van Danny. Danny heeft de hele klas uitgenodigd. Er zitten maar 10 kinderen in groep 6. 5 jongens en 5 meisjes. Daarom mochten ze allemaal komen. De vader van Danny had gezegd, er is ruimte genoeg in het bos en hoe meer er zijn, hoe spannender. Ja, Danny's vader is jachtopziener. Hij weet dus heel veel over het bos en over de dieren. Ze wonen dan ook aan de rand van het bos. Als iedereen er is, wordt het spel uitgelegd. Op de uitnodigingskaart stond, ga je mee op zoek? Het spel heet Schatgraven. Danny's vader zegt, jullie gaan zo het bos in op zoek naar een schat die ik daar vanmorgen heb begraven. Jullie gaan in groepjes van 2. 1 jongen en 1 meisje. Jullie krijgen 3 dingen mee. 1. Een kaart van het bos. Midden op de kaart staat een cirkel. Ergens binnen in die cirkel ligt de schat begraven. Blijf op de paden lopen, want dit is een stukje beschermd bos. Auto's mogen hier niet komen, dus daar hoef je niet vooruit te kijken. Let onderweg maar eens goed op of je nog dieren ziet. Dit kan alleen maar als je heel stil bent. 2. Jullie krijgen ook een schep mee, waarmee je de schat kunt opgraven. En 3. Je krijgt ook een fluitje mee, waarop je heel hard mag blazen wanneer je de schat hebt gevonden. Dan weten de anderen ook dat het spel afgelopen is en dan gaan we allemaal weer naar huis. Dan nog 1 belangrijk ding. Ik heb boven de schat een rood paaltje in de grond gezet. En de schat ligt begraven in een rode plastic tas. Nou, allemaal veel plezier en let goed op elkaar. Dat je elkaar niet voor de voeten loopt, want dan is het niet leuk meer. Het bos is groot genoeg en iedereen heeft evenveel kans. Tot straks. Daar gaan de kinderen. Allemaal met een kaart en een schep en een fluitje. Het eerste stukje rennen er wat kinderen snel weg. Maar na een poosje loopt iedereen heel stil rond te speuren. Ze zien van alles. Doordat er een beetje sneeuw op de grond ligt, kun je ook de sporen van voetstapjes van dieren zien. Danny heeft van zijn vader geleerd van welke dieren die sporen zijn. Zoals van een konijn en van een wild varken. Hij legt het aan Marleen uit waar je precies op moet letten. Chris en Anneke lopen een eindje verderop in het bos. Het is hier al wel een beetje donker, hè? Vind je niet, Chris? Zegt Anneke. Ben je soms bang? Plaagt Chris. Ja, zo te zien lopen we nu in het gebied binnen de cirkel. Dan moeten we nu goed opletten of we iets verdacht zien. Na een tijdje zegt Anneke. Kijk, voetstappen. Ze volgen deze, maar komen even later weer op hetzelfde punt uit. Het waren hun eigen voetstappen. Al een beetje dom natuurlijk, hè? Hier gaan we naar links, zegt Chris. Want dit schiet ook niet op. Zouden we dat wel doen, zegt Anneke. Die dennenbomen staan er wel heel dicht op elkaar. En het is daar zo donker. Daar heeft Danny's vader vast de schat niet begraven. Natuurlijk, juist wel, zegt Chris. Anders is het veel te gemakkelijk. Chris gaat voorop en Anneke komt er vlak achteraan. Ze kijkt nog eens om en ziet daar ook nog steeds Danny lopen. Ze zwaait nog een keer naar Danny. Hé, moet je nou eens kijken, zegt Chris. Bandensporen van een auto. Maar Danny's vader zei toch dat dit een beschermd gebied was. Hier mogen helemaal geen auto's komen. Misschien heeft hij de auto wel gebruikt voor morgen en heeft hij hier toen vlakbij de schat begraven. Ja, dat zal het zijn. Kijk, hier stond de auto stil en hier staan nog voetstappen. Maar hier is niets meer. Hoe kan dat nu? Zegt Chris. Kijk nog eens goed om je heen. Hé, kijk, daar. Hoe kan... Daar is een groen paaltje. Kom op met die schep. Daar ligt vast de schat begraven. Chris begint enthousiast te graven. Hij heeft hem wel diep begraven, zeg. Ik krijg er warm van, zegt Chris. Maar dan stoot hij op iets hards. Yes, we hebben een schat gevonden. Snel kijkt Chris in het gat dat hij gegraven heeft. Daar ziet hij iets liggen. Maar het is een kist en geen rode plastic tas. Hoe kan dat nou? Het is ook wel erg groot. Anneke buigt zich over het gat heen dat Chris heeft gegraven. Plotseling horen ze achter zich een harde stem. Hé, wat doen jullie hier? Blijf van onze spullen af. Anneke en Chris schrikken enorm en kijken achterom. Daar staan twee grote boze mannen. Wij zoeken een schat, probeert Chris uit te leggen. Maar de mannen luisteren niet. Ze grijpen Chris en Anneke vast, plakken hun monden af met brede plakband en binden hun handen vast op hun rug. Voordat ze het in de gaten hebben wat er allemaal gebeurt, worden ze achterin een bestelbusje geduwd. Het is er helemaal donker. Even gaat de deur open en wordt er wat achterin het busje gegooid. Dan rijden ze snel weg. Wat gebeurt er toch allemaal? Chris en Anneke begrijpen er niets van. Ondertussen zoeken de andere kinderen in het bos verder. Peter en Sylvia hebben een rood paaltje gevonden. Ja hoor, ze hebben de schat. Snel graaft Peter een gat en haalt een rode plastic tas naar boven. Vlug kijkt Sylvia en Peter wat erin zit. Oh, een heerlijke grote zak met chocolademunten. Dat wordt smullen. Oh ja, zegt Sylvia. Nu snel heel hard op het fluitje blazen, want wij hebben gewonnen. Ook Danny en Marleen horen het fluitje. Ah, jammer, een ander heeft de schat gevonden. Dan nu maar naar huis. Maar juist op dat moment hoort Danny ook een auto. Maar dat kan helemaal niet. Er mogen hier helemaal geen auto's komen. Dat zijn vast stropers. Zijn vader heeft verteld dat er weer stropers in het bos zijn. Maar die zijn er meestal 's nachts. Nog net achter een boom ziet Danny een zwart bestelbusje wegrijden. Hij kijkt naar het nummerbord. FF29NN. Goed onthouden, Marleen. FF29NN. Dat vertellen we straks tegen mijn vader. Misschien hebben we nu de stropers wel te pakken. De kinderen lopen allemaal terug naar het huis van Danny. Hé, daar zijn jullie weer. Wie heeft er zo goed gezocht en een schat gevonden? Vraagt Danny's vader. Oh ja, ik zie het al. Peter en Sylvia. Nou, jullie mogen de schat eenmaal voor jullie zelf houden, want jullie hebben hem ook eerlijk gevonden. Maar nu gaan wij allemaal lekker pannenkoeken eten. Jullie zullen vast wel trek hebben. Danny's moeder heeft een hele grote stapel gebakken, terwijl iedereen aan het schat zoeken was. Als iedereen aan tafel zit, zegt Danny's moeder, er zijn toch 10 kinderen? Waar zijn Chris en Anneke nou gebleven? Zouden die nog in het bos zitten? Heeft iemand hen nog gezien? Danny vertelt dat hij Anneke nog gezien heeft bij de donkere dennenbos. Maar zegt Danny, ik heb ook nog een bestelbusje gezien. Ik dacht dat die van de stropers waren. Ik weet het nummerbord nog. F29. Hoe was het ook alweer? Marleen? Oh ja. F29NN. Danny's vader schrijft het gelijk op. Gaan jullie maar vast eten, zegt Danny's vader. Dan ga ik zoeken naar Chris en Anneke. Na een poosje komt Danny's vader terug. Hij kijkt bezorgd, want hij heeft niemand gevonden. Wel bandensporen en voetstappen in de sneeuw, maar geen kinderen. Gaan jullie allemaal maar weer naar huis? Dan zal ik de ouders van Chris en Anneke en de politie waarschuwen. Zo eindigt de spannende verjaardag heel vervelend. 50 kilometer verderop rijdt een zwarte bestelbus over de snelweg. Leo en Koos zitten voorin. Zeg Koos, hoe gaan we dit nu verder doen? Vraagt Leo. Begin je nou alweer te zeuren? We gaan gewoon door volgens plan, zegt Koos. We hebben bijna het geld te pakken. En dan nu door 2 lastige wijsneuzen de boel in de war laten sturen? Nou, mooi niet. We hadden al lang in Duitsland moeten zijn. Eerst nog even die kinderen ergens opsluiten, anders gaan ze gelijk naar de politie. Het bestelbusje stopt. Chris en Anneke worden uit de auto gehaald. Ze zien een schuur. Daar worden ze naar binnen geduwd. Het touw van hun handen af en het plakband van hun mond. Maar gelijk achter hun gaat de deur op slot. Ze trekken en duwen wat ze kunnen, maar er is geen beweging in te krijgen. Ze kunnen er nooit meer uit. Ze roepen help, help, help. Maar er is niemand die hen hoort. Ze zitten alleen in een schuur met wat schapen en er ligt wat hooi. Daar zitten ze dan, midden in het hooi, midden in de nacht. Helemaal donker en helemaal alleen. Anneke begint te huilen. Ik wil naar huis. Ik wil naar mama. Ik ben bang. Chris snikt ook. Ik wil hier ook weg. Ik wil ook naar mama. Weet je, zegt Chris na een poosje, weet je waar ik net aan moest denken? Aan het verhaal met kerstfeest van de herders. Die moesten ook gaan zoeken naar het kindje in de kribbe in Bethlehem. Ze wisten niet precies waar ze moesten zijn. Ik weet zeker dat onze vader en moeder nu ook aan het zoeken zijn naar ons. Zullen we samen bidden, Anneke? Bidden of de Heere God papa en mama wil helpen met zoeken om ons te vinden? En dat doen ze. Samen vouwen ze hun handen, sluiten hun ogen en vragen aan de Heere God of die hun weer veilig thuis wil brengen en of de mensen die hun aan het zoeken zijn hen toch snel zullen vinden. Ze worden allebei rustig van en vallen even later in het hooi in slaap. Het is de volgende ochtend en lopen mensen naar een schuur midden in een weiland. Anneke, roept een stem. Chris, roept een andere man. Mama, roepen Anneke en Chris tegelijk. Ze rennen naar de deur, maar die zit op slot. Hier zitten we. Daar gaat de deur open. Chris en Anneke vliegen hun vader en moeder in de armen. Oh, gelukkig dat jullie ons gevonden hebben. Chris vraagt, maar hoe wisten jullie eigenlijk dat we hier zaten? De vader van Chris vertelt, nadat Chris en Anneke spoorloos waren verdwenen, gelijk de politie was ingeschakeld. Doordat Danny het nummerbord van het bestelbusje had onthouden, had de politie groot alarm geslagen en zo hadden ze het busje aangehouden op een snelweg vlakbij de Duitse grens. In het busje lagen allemaal gestolen spullen uit de kerken. Heel veel statenbijbels, dat zijn deze bijbels, van die grote oude bijbels, die zijn heel veel geld waard. En andere kostbare spullen, zoals het zilver van het avondmaal. Ook de spullen uit onze kerk waren gestolen. Die lagen ook in het busje, zegt Chris zijn vader. Die Koos en Leo zijn meegenomen naar het politiebureau en hebben daar verteld waar ze jullie opgesloten hadden. Toen zijn we natuurlijk direct naar jullie toegegaan. Iedereen is blij en dankbaar dat de kinderen weer gevonden zijn. En allemaal gaan ze weer naar huis. Chris gaat eerst lekker in bad en dan naar bed. Hij is nog erg moe van alle spanning. De volgende dag is het kerstfeest van de club in de kerk. De clubmeester vertelt het verhaal van de geboorte van de Heere Jezus in de stal in Bethlehem. Als Chris het hoort, moet hij gelijk weer denken aan de nacht, aan wat er 's nachts in die schuur met hem en Anneke is gebeurd. Gelukkig zijn ze gevonden. En nu kunnen zij allemaal samen het kerstfeest vieren. Niet meer aan die nare dingen denken. Het is een paar maanden later. Het gaat goed met Chris. Zo af en toe droomt hij nog wel eens over het angstige avontuur wat hij en Anneke beleefd hebben. Maar gelukkig wordt dat steeds minder. Op een dag vraagt zijn vader aan Chris: zou je met me mee willen op bezoek naar de gevangenis? Naar de gevangenis? Hoe moet ik daar nou? Naar wie? Naar die dief Leo, die jou ook heeft meegenomen. Nee hoor, zegt Chris. Daar ga ik niet meer naartoe. Die man zit veilig achter de tralies. Laat hem daar maar mooi zitten. Die man wil ik nooit meer zien. Ik weet dat het misschien wel moeilijk is voor jullie, maar je hoeft voor hem echt niet meer bang te zijn. Hij is veranderd. Ik heb Anneke ook gevraagd en zij gaat ook mee. Als jij ook gaat. Een beetje aarzelend, zegt Chris. Nou goed dan. Als Anneke ook gaat, ga ik ook. Maar niet alleen hoor, u moet ook mee. En zo gebeurt het dat ze samen op bezoek gaan naar de gevangenis. Daar zien ze Leo op een stoel. Hij heeft zijn hoofd naar beneden. Hij schaamt zich een beetje. En durft bijna de kinderen niet aan te kijken. Dan begint hij te vertellen dat de vader van Chris hem heeft opgezocht en dat ze ingebroken in de kerken en alle kostbare spullen mee hadden genomen. Vooral die grote, oude statenbijbels die zoveel geld waard zijn. Hij had nog nooit een bijbel gelezen. Totdat de vader van Chris hem er een had gegeven. Die had er gezegd: je hebt er al zoveel gestolen, maar deze krijg je van mij cadeau. Lees er maar veel in en als je iets niet begrijpt, zal ik proberen om het je uit te leggen. Ik ben begonnen met lezen. Eerst begreep ik er niet zoveel van, maar jouw vader heeft mij veel verteld en uitgelegd. Ik begon steeds meer te begrijpen wat een verkeerd leven ik heb gehad. Maar ik heb ook mogen leren dat de Heer mijn zonde wil vergeven. Daarom wil ik jullie nu ook vragen of jullie mij ook willen vergeven. Want ik heb jullie erg bang gemaakt en veel verdriet gedaan. Daar heb ik erg veel spijt van. Een beetje verlegen geven Chris en Anneke Leo een hand en zeggen dat ze hem willen vergeven. Weet je wat ik ook zo'n mooie tekst vind uit de Bijbel? Zegt Leo. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik wou altijd rijk worden. Daarom ging ik zoeken naar kostbare spullen om die te stelen. Maar uiteindelijk werd ik helemaal niet gelukkig. Ik kwam zelfs hier in de gevangenis terecht. Maar nu hier in de gevangenis heb ik pas echt geleerd wat belangrijk is. Ik heb het allerkostbaarste gevonden. Een schat in de hemel. De Heer Jezus. Zo mogen wij ook zoeken naar het kind Jezus in de kribbe. Hij is naar deze aarde gekomen om ons te verlossen van onze slechte dingen. Hij alleen kan voor ons altijd echt gelukkig maken. Ga je mee op zoek? Want wie zoekt, die vindt.
Zo, dat was een spannend verhaal, hè, jongens. We zijn al bijna aan het eind van dit kinderkerstfeest. En ik vertel daarom alvast dat alle kinderen die hier in de kerk zitten, oud en jong, en of ze hier nou voor het eerst zijn of al heel veel keer, voor alle kinderen ligt er in het zaaltje hier in de gang, naast de kerkzaal, een leesboek, mag je zelf uitzoeken, en een tractatie om mee te nemen naar huis. Dus goed onthouden, aan het eind van de dienst mag je dat op gaan halen. Dan wil ik nu Joost even naar voren roepen. Zo Joost, sta je dan in je eentje?
Ja.
Eigenlijk moest Daan er ook nog naast staan, hè? Daan Oldenhagen. Want Joost en Daan die worden over een paar maanden, bijna op dezelfde dag zelfs, 12 jaar. En ja, als je 12 jaar wordt, dan word je toch wel een beetje te groot, hè? Voor de jeugdclub. Ja. Dan is het tijd voor andere dingen, voor catechisatie en zo. Nou, Joost was altijd een heel trouw lid van onze club. Jij was er bijna altijd, eigenlijk wel. En ik weet dat jij ook heel veel weet van de Bijbel. Nou, dat was hartstikke goed natuurlijk. Als ik wat vroeg, dan stak Joost eigenlijk altijd wel zijn vinger op. Hij wist het eigenlijk altijd wel. En toen ik aan Joost vroeg wat hij nou wilde hebben als afscheidscadeau, een boekje, een dagboekje, of een Bijbel, toen zei hij van, nou, Bijbels heb ik al genoeg. Nou, dat is mooi natuurlijk, hè. Maar als je een Bijbel hebt, dan moet je er ook in lezen. En daarom krijg je dus van ons een dagboekje, om je daarbij te helpen. Alsjeblieft.
Nou, daarmee zijn we alweer aan het einde van deze kerstviering gekomen. En er wordt ook een beetje tijd, geloof ik. Dus, nou, we hebben heel veel gehoord en ik wil ook iedereen bedanken. U allemaal bedankt voor uw komst. En ook Florian bedankt voor de meditatie. Willem bedankt voor het verhaal. Rianne en Inske ook hartelijk dank voor de begeleiding van de kinderen. En ja, bovenal willen we natuurlijk de Heere God bedanken. Hè, want Hij gaf ons dat we hier bij elkaar mochten zijn en dat we op zoek mochten gaan. Laten we samen danken. Heere God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u ons bij elkaar bracht en dat u ons gaf dat we samen mochten zingen en mochten luisteren naar de Bijbel. En Heere, dan hebben we gehoord over de Heere Jezus en dat Hij gekomen is. Niet voor mensen die heel goed zijn en die het allemaal heel goed kunnen, maar voor mensen zoals wij. Hij kwam bij mensen die heel arm waren, zoals de herders. En wij mogen op zoek gaan. En wij mogen hem ook vinden. En dat hebben we ook gehoord, want wie zoekt, die zal ook vinden. En Heere, zo willen wij u danken. En u danken voor de gave van uw kind. Heere, wat bent u dan een grote ontfermer, dat u zo naar ons omziet. En dat u zo ook hem gegeven hebt. Het mooiste wat u had, dat gaf u aan zondige mensen. Heren, we danken u daarvoor en we bidden. Geef zo alles wat nodig is. Ook heren, als we weer naar huis toe gaan, als we zo ook weer gaan slapen. Het is al laat voor de meeste kinderen. En wilt u zo, Heere God, geven wat wij nodig hebben. Ook een mooie en een goede tweede kerstdag morgen. Waarop het kind centraal mag staan. En dat vragen wij u. Om zijnent wil, om Jezus wil. Amen. Nou, dan gaan we nog samen zingen het Ere zij God. En dat doen we staande.